mij je andere hand op je hart houden in de naam van Jezus en bid voor zalving van Gods woord. Halleluja, Heer, wij danken u voor deze samenkomst, Heer, van gelovigen die het woord van de Heer willen horen vandaag. Heer, ik bid, Heer, ook al zijn we met weinig, Heer, dat gaat de zalving niet uit de weg, Heer Jezus. Ik bid, Heer, dat mijn woorden die ik spreek, Heer, de oorsprong vinden in de Heilige Geest, Heer. En ik bid, Heer Jezus, dat de woorden die in de harten van de mens terechtkomen, Heer Jezus, goede grond zullen vinden, Heer. Zodat het vrucht kan opbrengen in hun leven. In Jezus' naam. Halleluja. Amen. Jacob was een tweelingzoon van Isaac. Nu, Jacob had niet zo'n makkelijk leven. Toen hij dit woord heeft gekregen van de Heer, zat hij bij zijn onkel Laban. Hij had een roeping op zijn leven. Hij had een visioen gekregen, zoals we vorige week hebben gepredikt. Iedereen van ons heeft een roeping op zijn leven. Iedereen van ons heeft een bepaald doel. Iedereen van ons heeft een plan. Amen. God roept niet zomaar iemand zonder dat hij een plan heeft voor die persoon. En Jacob was geroepen door de Heer. Maar ergens in zijn levensloop is hij ergens blijven steken. Ergens op een plaats blijven stilstaan. In plaats van te gaan naar waar de Heer wou dat hij ging. En dus de Heer herinnert hem nogmaals, terwijl hij bij zijn onkel logeert, al tientallen jaren terzijde, dat hij terug moet gaan naar de plaats, naar het land van zijn voorouders, want dat is waar de Heer hem had bevolen om naartoe te gaan, dat hij het land zou krijgen en dat hij vele nakomelingen zou hebben. Amen. Nu, Jacob had niet zo makkelijk leven, ik heb het al gezegd, al op jonge leeftijd moest hij gaan vluchten van zijn jonge, van zijn oudere broer, van zijn eigen broer, van zijn eigen familie, moest hij weglopen, gaan wonen bij zijn onkel. En Jacob was niet de oudste. Zijn tweelingbroer, die als eerste uit de baarmoeder kwam, genaamd Esau, was degene die het geboorterecht normaal zou krijgen. Genesis 25, vers 25, broer. Laat me even mijn gedachten verzamelen. En u een beetje uitleg geven over Jacobs leven. Sommigen onder jullie kennen hem, kennen zijn verhaal. Anderen onder jullie weten misschien niet waarover ik spreek. Genesis 25, vers 25. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam, was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aanhad. Ze noemden het Esau. Vers 26. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield die Esau bij de hiel beet en hij werd Jacob genoemd. Amen. Jacob, zijn naam wordt afgeleid van het eerste wat hij eigenlijk doet in zijn leven. En dat is de hiel vastgrijpen van zijn oudere broer. Jacob was eigenlijk al bij de geboorte in strijd met zijn broeder. Jacob betekent beetnemer. Hiel betekent iemand die de hiel vastneemt. Iemand die bedriegelijk is eigenlijk. Iemand die je zo vasthoudt bij de hiel om je dan te doen laten vallen. Iemand die je bij de hiel vastneemt om je naar beneden te grijpen. Want ik wil eerst zijn. Ik wil bovenop komen. En hetgeen neemt dat van jou is. Dat is eigenlijk vrij vertaald wat zijn naam betekent. Jacob. En Jacob ging helaas zijn naam eer aandoen. Aangezien Jacob niet de oudste was, maar Esau wel, had hij geen recht op het geboorterecht en op de zegening van de vader. Dat zou gaan naar de eerstgeborene zoon, Esau. Maar Esau nam het niet zo nauw met het geboorterecht. Het geboorterecht betekende dat jij een dubbele portie kreeg van de erfenis van de vader. De zegening van de vader betekende dat jij als eerste geborene normaal de taak van God aan Abraham, aan Isaac zou overnemen om verder de generatie voor te zetten. Maar hij nam het ook niet zo nauw, Esau, met de zegeningen van de vader. En Genesis 27, vers 36, Brio. Jacob bedroog, misleidde zijn broer Esau en hij stal de zegening van zijn broer. Hij stal, zeg dat zo, stal, ja. Het geboorterecht van zijn broer voor een kommetje linzensoep. Genesis 27, 36. En hij zeide: noemt men hem niet terecht Jacob, omdat hij mij nu al 2 maal bedrogen heeft of beetgenomen heeft. Mijn eerstgeboorrecht heeft hij afgenomen. Eerst heeft hij mijn eerstgeboorrecht afgenomen en nu ook mijn zegen. 2 maal had Jacob zijn broer Esau bedrogen op een misleidende manier. En hij kon nu niet meer bij de familie blijven. Hij moest gaan vluchten, want Esau was uit op wraak. En met de hulp van zijn moeder vluchtte hij weg naar zijn onkel Laban in Haran. Daar moest hij trouwens ook zijn mannetje staan om aan de bedriegkunsten te kunnen ontsnappen van zijn onkel. Het zat blijkbaar in de familie, die bedrieglijke kunsten. Hij heeft het ergens van overgeërfd. Maar hij zag daar een mooie vrouw en hij wou ermee trouwen, maar zijn vader, zijn onkel dus, zei, je moet eerst 7 jaar voor me werken. En na die 7 jaar voor mij te hebben gewerkt, geef ik je mijn dochter in huwelijk. Maar zijn onkel bedroog hem en hij gaf zijn andere dochter in huwelijk. En dus zat hij opeens met 2 vrouwen voor de prijs van 1. En hij moest nog eens 7 jaar werken voor de andere vrouw te verkrijgen. Na tientallen jaren van dienst en bedrog is het tijd om eigenlijk zelf verder te trekken. Ondertussen heeft hij al vele kinderen en vrouwen bijeengeschaafd. U kunt trouwens allemaal in uw Bijbel lezen van Genesis 25 tot en met ongeveer 34. Nu, wat ik wil vertellen over Jacob als achtergrondinformatie bij heel dit verhaal is dat Jacob veel op zichzelf leunde. Hij leunde veel op zichzelf. Hij vertrouwde veel op zijn eigen krachten, zijn bedrieglijke krachten. Ja, hij had geloof in God. Hij had een visioen en belofte gekregen van God. Hij wist van God. Hij wist van zijn macht. Hij wist van zijn kracht. Maar hij leunde nog steeds te veel op zijn eigen krachten. Hij dacht, ik moet dit hebben. Wat Esau heeft, moet ik hebben. En hoe ik eraan geraak, maakt mij niet uit als ik maar in het bezit kan, als ik maar dat geboorterecht in mijn bezit kan krijgen. Als ik maar die zegening van mijn vader in mijn bezit kan krijgen. Liever gisteren dan vandaag. En hoe ik eraan kom, het maakt me niet uit. Ik moet het hebben. Dat was zo een beetje zijn karakter. Omdat Jacob had nog geen openbaring gekregen van de ontzagwekkende. Hij had nog geen openbaring gekregen van diegene die alles voor elkaar krijgt als je het maar aan hem overlaat. Amen. En toen Jacob moest wegvluchten van zijn broer, kreeg hij een droom in de nacht. Genesis 28 vers 10. Op het moment dat hij moest wegvluchten van zijn broer, toen dat het te heet werd aan zijn voeten, toen zijn broer hem wou vermoorden, toen dat hij eigenlijk kreeg wat hij had geoogst, kreeg hij een visioen van God. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Charan. Dus tot en met 15 broeren. En op zijn tocht kwam hij op een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen hadden ze nog geen kussen, toen pakte hij een steen om als een kus te gebruiken. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan die zei, ik ben de Heer, ik ben Yahweh, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je... Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Wauw, dat is een wonderlijke belofte. Amen. Een droom waarin Yahweh, schepper van hemel en aarde, uitlegt van dit alles waar je nu ligt op te slapen, dat gaat van jou zijn. En niet alleen van jou, maar van een familie zo talrijk als de sterren in de hemel. Amen. En niet alleen dat, ik zal bij je zijn. Jacob, je hebt alles proberen op je eigen kracht te doen, zie wat er van gebeurt. Maar ik zal je nu terzijde staan. Het eerste wat Jacob hier zag in zijn visioen was een ladder. Een ladder, doet me broer,
vers 12.
Zijn eerste openbaring van God, zijn eerste kennis met God was een ladder dat van de hemel tot de aarde reikte met engelen die omhoog gaan en afdalen. Dit betekent, dit was een symbolisch visioen, met de betekenis dat alles wat op aarde gebeurt, heeft zijn oorsprong in de hemel. Alles wat hier gebeurt, is maar een reflectie van wat er beslist wordt in de hemel. Niemand kan tot de hemel geraken dan door op die ladder te klimmen. God gebiedt zijn engelen om ons te bedienen. God stuurt zijn engelen erop uit om ons te beschermen. Halleluja. We kunnen niet op onze eigen manier eventjes naar de hemel gaan. Er is een bepaald protocol dat je moet volgen om tot de hemel te geraken. En Jezus in het Nieuwe Testament speelt hierop in Johannes 1 vers 51. Amen. Hij zegt, Johannes 1, 51. Halleluja. Waarachtig, ik verzeker jullie, voegde hij hieraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Jezus zei hier, nadat hij een woord van kennis had gegeven aan een van zijn toekomstige discipelen, en ze waren er verschoten van, wauw, wat een man is dit dat hij kan weten, de toekomst voorspellen enzovoort. En Jezus zegt, wow, als je hier al bent van verschoten, wacht, ik verzeker jullie, jullie zullen nog meer dingen zien. Jullie zullen de hemel geopend zien. Halleluja. En engelen zullen neerdalen en opdalen. Hij refereerde naar die ladder van Jacob in zijn droom. Hij wil maar zeggen, kijk die ladder, ik ben de weg. Ik ben de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij, zei Johannes 14, vers 6. Die ladder, dat ben ik. Als je een aanspreek moet hebben om tot bij God te kunnen, amen, heb je iemand nodig dat voor jou kan bemiddelen? Ik ben de persoon. Mijn bloed, mijn werk, mijn kruid is de ladder tussen aarde en tussen de hemel. Ik ben neergedaald van de hemel om een brug te maken, halleluja, tot God Almachtig. Paulus zegt tegen Timotheus 2, vers 5, want er is maar één God en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Wij hebben een bemiddelaar, we hebben een bemiddelaar tussen de aarde en de hemel. We hebben een ladder die we kunnen gebruiken om tot de hemel te komen en zijn naam is Jezus. Handelingen 4 en 12 zegt, er is geen enkele andere naam gegeven onder de hemel aan de mensen waardoor we gered moeten worden. Er is geen enkele andere persoon, geen enkele andere naam, halleluja, die onze zonde kan wegwassen, halleluja, dan de naam, halleluja, die boven alle namen is. Hij daalde neer van de hemel tot op aarde om mens te zijn, halleluja. Van de stal naar het kruis, van het kruis naar het graf, halleluja. O, we prijzen uw grote naam, Heer Jezus, halleluja. Jacob kreeg een visioen waarin God wil zeggen, ik ben in controle. Jij kan niet bepalen je eigen lotsbestemming. Je probeert het met je bedrieglijke kunsten. Halleluja. Maar ik bepaal wat er gebeurt op aarde. Ik stuur mijn engelen erop uit. Halleluja. En zij doen wat ik zeg dat ze moeten doen. Zij beschermen mijn volk. Zij bevrijden mijn volk. Zij geven boodschappen door. Halleluja. Maar we hoeven nu niet meer te wachten op een of andere engel om onze goede boodschap te komen brengen, broeders en zusters. Halleluja. Want Jezus is gekomen. Hij is het goede nieuws. Hij is de goede boodschap. Amen. Engelen hoeven je geen nieuw evangelie meer te verkondigen. Zij zijn er nog steeds, prijs de Heer. En zij dienen nog steeds om ons te bedienen en ons te bemoedigen. En zelfs een engel werd gebruikt om Jezus te bemoedigen in zijn moeilijkste tijd. Amen. Maar Jezus is de ladder. Amen. Om tot de hemel te gebruiken. Jacob zal waarschijnlijk gehoord hebben van de beloftes die gemaakt werden aan zijn eigen vader Isaac, aan zijn grootvader Abraham. Oh, hij zal de verhalen hebben gehoord als kind op de schoot bij zijn vader of bij zijn grootvader Abraham. En over de wonderlijke werken en de mirakels dat de Heer heeft gedaan in hun leven. En hij dacht, wauw, ik wil in die lijn verder geraken. Ik wil een van diegenen zijn zoals Abraham, zoals mijn vader Isaac. Ik wil een van diegenen zijn die de Heer zegent. Maar hij dacht, door bedrieglijke kunsten kan ik misschien die zegeningen gaan afsnoepen Nu, het is raar, maar het is ook nog gelukt ook. God had blijkbaar van tevoren al bepaald, de jongste zal heerser zijn over de ouderen. Van tevoren, voordat ze al uit de baarmoeder kwamen, had God de keuze al gemaakt en zag in het hart van Jacob is de man die ik eigenlijk moet hebben. Maar God wil duidelijk maken, als je verder wil gaan, Jacob, in dit visioen dat je hebt gekregen, als je verder wil gaan in dit leven dat ik je wil geven, Heer, God is geen mens dat je kan omkopen. Ik ben geen God, ik ben geen mens zoals Esau, zoals je vader, zoals je moeder die je kan manipuleren. Ik ben zo niet die je kan op. Ik ben geen persoon die je kan verleiden met je bedriegelijke kunst. Ik laat hier zien dat ik de Heer ben, de God van je voorvader Abraham, de God van Isaac. Kijk, als je wil gezegend worden, doe gewoon wat ik zeg. Ik zal je het land geven. Ik zal het zeggen. En als ik het zeg, dan zal ik het doen. Hij zegt, ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Je moet me nog leren kennen. Met andere woorden, je hebt van mij gehoord. Misschien heb jij van God gehoord. Maar je kent hem nog niet. Je hebt nog geen openbaring gekregen van God. Amen. Het is één ding om te horen van iemand anders wat God heeft gedaan voor jou. En hoe dat God kan werken in jouw leven. Maar het is heel anders wanneer je op weg bent. Wanneer je op de vlucht bent en opeens krijg je een visioen. Opeens krijg je daar een wakkerschudding. Ik ben de God. Amen. Jacob had die verhaal gehoord, maar nu heeft hij het zelf gehoord. Mensen, je hebt je persoonlijke ervaring nodig met de Heer. Je mama of je papa, zijn beloften zijn niet goed genoeg. Je kan niet teren op de ervaring van je ouders of je eigen broers of zussen. Jezus moet je persoonlijke ladder worden in je leven. De enige weg, de enige waarheid, de enige leven. En je kan het niet forceren op jouw kinderen. Amen. Ik denk dat Isaac waarschijnlijk 100 keer heeft gezegd van, Jacob, dat is niet de manier waarop dat je omgaat met andere mensen. Esau, dat is niet de manier waarop je moet dit en dat en dat en zus en zo doen. Want de Heer heeft, je kan het niet forceren. Je kan een voorbeeld zijn. Maar uiteindelijk, zij moeten de weg zelf gaan ondervinden. En geopenbaard worden tot hun. Het mag geen religie worden. Het komen naar de gemeente mag geen religie worden. Het mag geen geloof worden met bepaalde regeltjes en wetten. Het moet een openbaring zijn van wie hij is. En wat voor plannen hij voor je heeft. Dus Jacob krijgt een visioen, fantastisch. Is met ontzag vervuld, hij zegt het zelf. En hij noemt de plaats Bethel, huis van God. En hij is met ontzag vervuld over wat hij heeft gezien. En hij gaat verder, wonen bij zijn onkel. Ik heb het gezegd, hij ontmoet daar zijn vrouw. Hij krijgt er nog een paar andere vrouwen en een hoop kinderen bij. Maar de tijd gaat voorbij en blijkbaar ook de herinnering aan de openbaring van de Heer. En zo komen we terug aan die tekst die ik in het begin heb gelezen. Waarin de Heer zegt weer in een droom, na zoveel jaren, ga terug naar het land van je voorouders, ik zal je terzijde staan. De Heer bevol Jacob om weg te trekken bij zijn onkel, om terug te gaan naar het land dat voor hem bestemd was. En Jacob gehoorzaamt en na tientallen jaren dienst bij zijn onkel, heeft hij 11 zonen, een dochter en 4 vrouwen. Ik denk misschien, jongens, ze waren toch met 12, ja. Benjamin was nog niet geboren op dat moment. Op zijn weg terug naar het land wordt hij geconfronteerd met een probleem. Zie, telkens als we de wil van God willen doen, dan komt er precies iets in je weg dat je verleidt om het toch maar niet te doen. De wil van God. Dan komt de duivel ineens weer op pad om het woord van God dat hij juist heeft verkondigd aan jou in twijfel te trekken. En op weg naar dat land, hij gehoorzaamt, hij pakt heel zijn karavaan bijeen. Al zijn dienaren, zijn vrouwen, zijn zonen en hun vrouwen en hun kinderen. Een hele meute. Amen, dat zal nog een verhuizing zijn geweest. En op weg naar dat land staat hij op het punt om zijn oudere broer Esau te ontmoeten na al die jaren. Hij had Esau al die jaren niet meer gezien en eigenlijk had hij schrik van hem. Hij kwam af met 400 man. Zijn broer kwam af. Hij was ondertussen ook, hij had ook niet stilgezeten. Hij heeft ook goed geboerd, zoals we zeggen. Hij heeft 400 man, waarschijnlijk niet allemaal zijn familie, maar ingehuurde dienaar enzovoort. Met 400 man kwam hij af naar Jacob. En Jacob had natuurlijk schrik. Zou hij nog kwaad zijn? Na al die jaren, de laatste keer dat ik Esau had gezien, zo'n tientallen jaren geleden, wou hij mijn kop eraf snijden. omdat ik hem bedrogen had voor die geboorterecht en voor die zegeningen die ik had bedrieglijk afgenomen, zou hij nog zo kwaad zijn? En dus wat doet Jacob? Hij begint te bidden. Dat is goed, hij begint God eraan te herinneren. Van weet je nog, God, dat land hier, dat ging hij mij toch geven? En dus hij was angstig en hij neemt voorzorgen om hem te ontmoeten. Hij stuurt verschillende geschenken naar hem toe op weg dat ze elkaar gaan ontmoeten. Hij stuurt zijn dienaren met kalveren, met schapen, met goud, met zilver, met etenswaar. Allemaal maar om zijn broer goed te stemmen voordat ze elkaar ontmoeten. Hij bevond zich nu eigenlijk in een situatie waarin hij eigenlijk oogste wat hij zoveel jaren geleden had gezaaid. En Jacob had bang. Genesis 32, vers 21. Dit is Jacob die zijn dienaar erop uitstuurt naar Esau toe. Hij zegt, vergeet vooral niet te zeggen. Uw dienaar Jacob zelf komt achter ons aan. Hij dacht namelijk, ik zal proberen Esau mild te stemmen met het geschenk dat ik vooruit stuur. Pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid mij welwillend te ontvangen. En zo ging het geschenk voor hem uit. Maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. Jacob's gevallen natuur kwam naar boven. En zijn natuur was, die oude natuur, proberen te misleiden. Proberen zijn weg eronder uit te praten of om eruit te praten en geven, verleiden om te krijgen wat je wil. En wat hij wou was uit de handen te blijven van zijn broer, die misschien nog uit was op wraak. Maar al goed dat God goed is, amen. Al goed dat God trouw is. God is inderdaad steeds terzijde gebleven van Jacob, desondanks zijn beloftes, zijn woorden, zijn misleidingen, zijn ongeloof. Jacob moest nog steeds de wegen van de Heer beter leren kennen. En in plaats van te vertrouwen op zijn eigen krachten en zijn geschenken en de gaven dat hij vooruit stuurde, moest hij gewoon vertrouwen op de geduldige God die hem terzijde ging staan. Want dat had hij gezegd. Amen. Halleluja. Vooraleer Jacob zijn broer opnieuw kon ontmoeten, was het tijd om een ontmoeting te hebben, nogmaals, met de Almachtige. Jacob wou uit de handen van Esau vallen, maar wist niet dat hij daarom in de handen van de Almachtige moest vallen. Ik zal nogmaals zeggen, Jacob wou uit de handen van Esau vallen. Hij wou eruit blijven, want oh wee, als mijn broer me ziet, hij gaat mijn kopje kleiner maken. Maar terwijl hij dat wou ontvluchten, viel hij in de handen van een Almachtige God. En dit is wat er gebeurde de avond voor hun ontmoeting, Genesis 32, vers 23. Sommigen onder jullie kennen het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Hij stuurde iedereen weg. En daar zat hij alleen. In het tentenkamp. Vol met angst. Want zijn broer kwam morgen. En het was nog nacht. Toen Jacob opstond. En de jabok overstak op een doorwaadbare plaats. Samen met zijn beide vrouwen. Zijn twee bijvrouwen. En zijn 11 kinderen. Vers 24. Nadat hij hen over de rivier had geholpen. Bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter. Helemaal alleen. Als je een ontmoeting met God wil hebben, dat je leven verandert, broeders en zusters, dan ga je op een punt in je leven alleen moeten zijn. Alleen. Niemand die je daarmee kan helpen. Het is een plaats waar maskers moeten afvallen. Als je een ontmoeting wil met God, dan kan je niet omringd worden door Jan en alle mannen. Dan kan je niet de drukte gaan opzoeken. Dan kan je niet jezelf verzadigen met de dingen van de wereld om maar die stemmen te doen verdoven. Snap je wat ik bedoel? Mensen zoeken plaatsen op, zoeken stemmen op, zoeken geluid op, zoeken ambiance op, zoeken sfeer op. Om maar niet te geconfronteerd moeten worden met de leegte in hun hart. Amen. Mensen gaan naar discotheek, mensen zoeken andere mensen op. En dat is goed, we hebben dat nodig. Maar als je die leegte van je hart ooit wilt vullen, die angst die er is voor anderen, dan ga je op een punt in je leven een plaats moeten gaan zoeken waar je alleen bent, waar je anderen moet gaan wegsturen, naar de andere kant van de rivier moet brengen en gaan zitten en zeggen van, Heer, hier ben ik nu. Geen maskers meer. Amen. Geen façade meer. Want het is een plaats waar je de façade maar beter kunt wegdoen. Want God kijkt doorheen je uiterlijk heen. Recht in je ziel. Recht in je hart. Het is tijd om je Facebook uit te zetten dan. Het is tijd om je tv uit te zetten. Het is tijd om al die afleidingen af te zetten, weg te zetten. En zeggen van, Heere, ik wil nu even met jou spreken. En ik ga eerlijk zijn. Ik ga eerlijk zijn. Want wat nut heeft het om mezelf anders voor te doen in uw aanwezigheid dan mijn hart eigenlijk is? Wat nut heeft het? Want u ziet erdoor. En dus daar bleef hij helemaal alleen en God dacht van, eindelijk. Hij is daar waar ik wou, juist zoals zoveel jaren geleden dat hij daar lag op die plaats, met die steen onder zijn hoofd, was hij ook alleen, kon ik tot hem spreken. En er, wat gebeurde, maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Dat is een beetje raar, er kwam iemand en begon te worstelen met hem. En toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan en daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. En toen zei de ander, Jacob dus, nee sorry, niet die ander, de worstelaar, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander vroeg, hoe luidt je naam? Natuurlijk wist hij wat zijn naam was. Jacob antwoordde hij en daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en met mensen gestreden en je hebt gewonnen. En Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? En toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats Peniel. Want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God. En ben toch in leven gebleven. En zodra hij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen, Jacob liep mank. Omdat de ander hem had aangeraakt bij de spier die boven het heupgericht ligt, eten de Israëlieten de heupspier niet tot op de dag van vandaag. Amen. Jacob worstelde met een onbekende man. Deze man, ook de engel van God genoemd, was geen gewone man. Het was God in zichtbare en tastbare gedaante. God wou Jacob een les leren. Hij zei, ik heb God gezien. Halleluja. Maar toch heb ik het overleefd. Halleluja. Jacob worstelde met de man gedurende de hele nacht. Dit toont iets over het karakter van Jacob. Er was goed, het was tot hiertoe gebruikt voor het slechte, dat koppige karakter, om de eigen lusten te bevredigen. Broeders en zusters, wees niet boos op jezelf omdat je zo koppig bent. Gebruik dat karakter voor het goede. Ik ben koppig, ja, ik zal een keer zien. Ik zal een keer koppig zijn tegen de duivels. Hè. Ik zal een keer koppig zijn voor het goede. Ik ga niet loslaten tot God me zegen. Ik ga niet loslaten en niet ophouden tot we hier een doorbraak zien. Ik zal mijn koppigheid en mijn doortastendheid een keer gebruiken voor het goede. Halleluja. En hij blijft ermee worstelen. De hele nacht. Jacob volhardt als hij een doel heeft. Hij heeft er veel voor over, eens hij weet wat hij wil. Hij gaat tot het uiterste en zijn leven heeft dat ook wel bewezen. Ook al moest hij bedriegen, hij zal winnen, kost wat kost. Zelfs toen hij geboren was, hield hij de hiel van zijn broer al vast. Maar nu was hij met iemand anders aan het worstelen dan met een mens. Jacob won. Het is raar, maar waar. Jacob won van de vreemde man waarmee hij aan het worstelen was, maar de man sloeg hem op zijn heupgewricht en zijn heupgewricht werd ontwricht. De heup is de pilaar van een man zijn kracht en van een vrouw zijn kracht. Ik bedoel, als ik moet worstelen met iemand en opeens kan ik niet meer op mijn heupen steunen, dan ben ik een patatzaak. Dan val ik gewoon ineen. Als je heup is ontwricht, dan kan je niets meer doen. Je kan er geen kracht meer op zetten. Laat staan dat je fatsoenlijk kan lopen of recht staan. En opeens door een slag viel hij als een bloemzak neer op zijn tegenstander. Halleluja. Jacob bevindt zich nu in een andere situatie. Broer, je ook aan je voorkomen. Jacob bevindt zich nu in een andere situatie. Halleluja. Hij heeft nu ervaren dat als God het wil, het in één seconde gedaan is met uw koppigheid, met uw macht, met uw kracht, met uw sterkte. Hij heeft nu ervaren, ik kan misschien wel winnen voor een tijdje, Maar opeens ze komen, pam. Halleluja, jij bent Jacob, ik ben God en we zijn aan het worstelen. Amen. Eigen kracht. En je kan dingen overwinnen in je leven op eigen kracht. En bravo daarvoor. Maar broeders en zusters, er komt een punt in je leven dat je gaat moeten erkennen. Als God het wil, pam, één ding, één gebeurtenis in je leven. En ik loop mank. En ik zit daar. En wat kan je dan nog doen? Alleen nog maar leunen op die eeuwige armen die hebben besloten om je op te vangen. Halleluja. Hij wist, Jacob wist, er is iemand groter dan mij dat heeft gewonnen. En het maakt niet uit hoe groot jouw kracht is, maar hoe groot zijn kracht is. Halleluja. Hij wist nu van, er is iemand groter dan mij. En hij vroeg, zeg me toch hoe u heette. En hij vroeg, waarom vraag je naar mijn naam? En Jacob zei, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven. Hij liet hem niet los totdat je mij zegent. Halleluja. Daar hong die bedrieger die zijn leven lang zegeningen stal van anderen. Die in strijd was met andere mensen. Die wel geroepen was door God, maar eigenlijk niet volledig onderworpen was aan de manier waarop God werkt. En daar hangt hij volledig zonder kracht en macht in de handen van God. En Jacob laat hem niet los. Totdat hij hem zegent. Ik laat u niet gaan, tenzij je mij zegent, waar zijn woorden. Nu, iemand die je zegent is groter dan jezelf. Hij begon te beseffen, dit is een man waarvan ik zijn zegening moet hebben. Halleluja. En de engel vroeg, wat is uw naam? Natuurlijk wist hij zijn naam. Natuurlijk wist God wat zijn naam was. Maar hij wou gewoon beseffen, hij wou Jacob doen beseffen, ik ga hier iets nieuws doen. Jouw naam is Jacob, maar Jacob is de naam van je oude natuur, bedrieger. Maar God veranderde zijn naam in Israël, betekent gestreden met God of strijder met God. Niet meer de oude natuur, de verleider, de bedrieger zou zijn lotsbestemming zijn, zou zijn toekomst zijn. Nee, een strijder met God, een overwinnaar in de spirituele zin zou nu zijn toekomst zijn. En Jacob reageert, vers 29... Vers 31. Jacob noemde die plaats Peniel. Want zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God. En ben toch in leven gebleven. Oh, hij had gestreden met God. Maar hetgeen hij ervan onthouden is niet zijn overwinning. Maar dat hij God gezien heeft. Van aangezicht tot aangezicht. En zijn leven is behouden gebleven. Hij heeft de genade van God gezien, broeders en zusters. Hij heeft zijn heiligheid gezien. Hij heeft zijn macht ervaren. Hij heeft een nieuwe natuur. Hij heeft een nieuwe naam gekregen. En de nakomelingen na hem werden later toch naar Jacob genoemd in de natuurlijke vorm. Maar ook naar Israël in de spirituele betekenis. En zo is het ook met ons christenen. Wanneer ik mij heb bekeerd, amen. Wanneer ik tot geloof ben gekomen. Wanneer ik mij heb gedoopt, halleluja, en besloten om Jezus' naam aan te roepen, dan heb ik een nieuwe naam gekregen. Halleluja. Ik ben nog steeds Bart en die oude Bart komt af en toe naar boven. Amen. Die oude natuur krijgt soms de bovenhand, de Jacob in mij. Amen. De bedrieger, de verleider, de menselijke natuur komt naar boven. Maar Jezus, die nieuwe naam die ik heb gekregen, halleluja, moet op de voorgrond treden, broeders en zusters. En velen van ons, inclusief mezelf, kunnen een les leren van wat Jacob heeft meegemaakt. Velen maken mee wat Jacob meemaakt vandaag. Je hebt een belofte. Je hebt een roeping. God heeft een plan op en voor je leven. Maar op de een of andere manier ben je er nog niet geraakt op die bestemming dat God voor je heeft. Er zijn Labans op de weg gekomen. Monkels die jou bedrieven. Mensen die jou kwaad hebben aangedaan. Maar je hebt ook mensen kwaad aangedaan. Je hebt ook gezaaid van je zondevolle natuur. En dat brengt niet de vruchten van God voort. Maar God is goed. En zelfs wanneer we niet op de juiste weg zitten. Zelfs wanneer we in een andere plaats zitten. Gaat God nog steeds jouw ervaringen gebruiken. Voor zijn doel. Voor zijn glorie. Om ons dan verder op weg te gaan. Terug opnieuw. Ga naar daar. Ga naar die plaats. Sta op en ga verder. Ik heb je geroepen naar een land. Sta op en ga verder. En weer opnieuw en opnieuw. En dan krijgen we weer tegenstand. Dan komen er weer obstakels naar voren. Maar dat zijn nieuwe gelegenheden om God nog beter te leren kennen. om God nog beter te ontdekken, om weer een nieuwe openbaring te krijgen van God. Want laten we eerlijk zijn, we zijn vergeetachtig. Amen. We zijn vergeetachtig. Er zijn bepaalde dingen die je nooit vergeet. Amen. Maar wanneer we dingen horen van een ander, wanneer we dingen hebben gezien, mirakels, over 2 weken, weet je er nog van? En het is daarmee dat we steeds moeten gaan van plaats naar plaats. Van ervaring naar ervaring, van glorie naar glorie. Van de ene openbaring van God naar de nieuwe openbaring van God. Weet je nog wat ik toen heb gezegd? Die dag heb beloofd, je bent het vergeten. Maar mijn belofte geldt nog steeds voor de dag van vandaag. Het is nog niet uitgekomen. Je bent ergens vastgeraakt, vastgeroest in je ervaring en je wandel met God. Maar ik wil dat je nu verder staat. Maar eer dat je verder kan, moet je eerst nog even worstelen met mij. Heb je nog eens een ervaring nodig? Een peniel ervaring. Een ervaring waarin jij je eigen krachtig opgeeft en beseft van het kan op 1 seconde gedaan zijn met mij. Ik kan maar beter rusten in de handen van de Heere God. Halleluja. Veel van ons doen dingen op onze eigen manier, op eigen kracht. We verleiden, we bedriegen om onze verlangens te verzadigen. Maar we hebben een plaats nodig genaamd peniel, waar we moeten worstelen met God om uiteindelijk Hem te kunnen zien. En dat karakter van Jacob zeggen van ik laat je niet los. Ik blijf bidden Heer, totdat ik mijn dochter zie bevrijd worden. Ik blijf bidden Heer, tot ik mijn man of mijn vrouw tot de Heer zie komen. Ik blijf bidden tot de dag dat u terugkomt, zo heeft de Heer het gezegd. Als ik terugkom, zei Jezus, zal ik dan zo'n geloof vinden op aarde. Hij had het over volhoudend gebed. Volhardend gebed, volhardende leven voor God. Daar sprak hij al. Hij had het over een karakter van Jacob, die ook al had hij het steeds gebruikt voor het slechte, nu gebruikt voor het goede. En zegt, ik laat u niet los, tot je me zegent. Zal God datzelfde geloof vinden, wanneer hij terugkomt? We hebben een altaar nodig, een plaats, peniel, waarnaar we kunnen lopen, waarnaar we kunnen zeggen, ik heb God gezien, oog tot oog. En ik ben nooit meer dezelfde. En hij kwam Esau tegemoet. En daar kwam hij. Hij zal waarschijnlijk op krukken op de staf. Weet ik veel hoe dat hem daar afkomt. De Heer, de trotse Jacob. De jonge Jacob die alles in zijn eigen kracht deed. Liep daar nu als een oude peke op een staf. In de bloei van zijn kracht. Liep hij daar mankend. Want hij had een ervaring met God. Zijn broers en zussen, verberg je mank niet. Voor anderen. Want het zijn littekens, het zijn strijdlittekens die we hebben opgedaan in onze strijd met de Heer. Weet je nog, die plaats, oh toen was ik ver weg, maar ik ben op mijn knieën gegaan. En ik heb geworsteld met mijn eigen vlees. Ik heb geworsteld met die eigen verlangens. Maar ik heb het uiteindelijk op het kruis kunnen brengen. En ik heb iets meegemaakt in mijn leven. God zei genoeg met jou. Je hebt genoeg koppig geweest. Pam, dit gebeurt in mijn leven. En het heeft me pijn gedaan. Het heeft me zo pijn gedaan. Maar uiteindelijk, ik kon niet meer weglopen. Ik moest erkennen dat Hij de enige was die me kan zegenen. Amen. En God laat toe. Soms is Hij zelfs de oorzaak van dingen in je leven die gebeuren, waardoor je hup ineens wordt ontwricht. Gebeurtenissen die gebeuren, mensen die opeens verdwijnen in je leven, mensen die tegen je opkomen. Ik weet niet wat gebeurtenis er in je leven kan zijn. Maar als het significant is, als het je aandacht trekt, dan ben je aan het worstelen met de Heer. En de Heer is klaar om je een slag toe te brengen, om je te doen beseffen. Hela, kom terug tot mij. Val op mij. Val op mij. Halleluja. Dank u Jezus. Misschien ben je momenteel in een worstelmatch met God. En je weet het niet eens. Je probeert zijn geest te weerstaan. Want hij wil je in een bepaalde richting duwen. Maar je bent nog aan het weerstaan. Je wil het niet. Je vlees wil er niets van weten. Het is daarmee dat we aan het worstelen zijn. Maar vroeg of laat deelt God de ultieme slag uit. En je hele kaartenhuisje. Je hele plan dat jij had gedacht valt uiteen. En je zal beseffen dat je huis moet worden gebouwd op de rots, genaamd Jezus. De Bijbel zegt, je kan maar beter je huis bouwen op de rots, of de rots gaat vallen op jou. Amen. En ik wil niet dat de rots op mij valt, want dan zullen we verpletterd worden. En dus bouw je leven op de rots, genaamd Jezus. Halleluja. Zoek een plaats op waar je alleen kan zijn. Een peniel ervaring kunt hebben met God. Waarna we kunnen zeggen, daar heb ik God gezien.
van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is gespaard gebleven. Ik heb de genade van God ervaren in mijn leven. Ken je dat gevoel wanneer je eindelijk op je knieën gaat en zegt van Heere, ik heb al zo lang met die zorgen en met die zonden en met die fouten in mijn leven zo lang in mijn hart gebleven en ik heb het zelfs nog nooit tegen jou beleid. Ik probeer het steeds maar zelf te verdoezelen en te bedekken en ik heb het zelfs niet aan jou beleid. En dan ga je op je knieën en je worstelt en uiteindelijk beleid je en je vraagt je vergiffenis. Je bekeert jezelf en dan verdwijnt die last van je schouders. Dan kan je zeggen, ik heb God oog in oog gezien en hij heeft mijn leven gespaard. Dank de Heer voor zijn genade. Halleluja, en ik eindig met dit. Je kan misschien zeggen, ja, maar ik heb nog wat tijd. Ik heb nog wat tijd, ik zal het morgen doen. God zal nog eventjes moeten wachten. Ik ben nog niet in die plaats, maar het is hier goed bij Laban, in Haran. Nee, vandaag is de dag van redding. Nu is zijn roep. Amen? Hoor je zijn roep niet? Wacht niet tot morgen. Als je hier bent vandaag, dan ben je geroepen. Wacht niet tot morgen om het goed te maken met die persoon waarmee je ruzie hebt. Wacht niet tot morgen om vergeving te vragen aan een persoon waaraan je vergeving moet vragen. Doe het nu. Morgen kan het te laat zijn. Je weet niet of je nog een morgen hebt. Je weet niet of die andere persoon waarmee je in de klink ligt nog een morgen heeft. En het zal je zuur opbreken wanneer we niet de dingen doen dat God ons opdraagt om te doen. Om verzoening te vinden, om in vrede te leven met anderen. Ja, jij kan misschien een morgen hebben, maar heeft die andere persoon nog een morgen? Misschien staat hij te wachten op jouw woorden. Misschien staat hij wachten op de woorden van verzoening en vergeving. Halleluja. Efeze hoofdstuk 5 vers 14. Ik eindig met die vers, Groot Nieuwsbijbel alsjeblieft. Halleluja. Je weet niet of je een morgen hebt. Efeze 5 vers 14. Alles wat openbaar wordt is licht. Daarom heet het ontwaak. Ontwaak, slaper. Sta op uit de dood en het licht van de Christus zal over u schijnen. Vers 15. Let dus goed op dat u zich gedraagt als verstandige, niet als onverstandige mensen. Vers 16. Grijp elke gunstige gelegenheid aan, want we leven in een slechte tijd. We leven in een slechte tijd. Grijp elke gunstige gelegenheid aan. Wat gebeurde er met Jacob en Esau? Wel, om het verhaal af te maken, Esau viel zijn broer de volgende morgen gewoon in zijn armen. En de Heer heeft gezorgd voor verzoening en voor vergeving. Halleluja. Hij kwam niet af met zijn leger van 400 man om Jacob een kopje kleiner te maken. Hij kwam af om hem in de armen te vallen. Wanneer jij verzoend bent met God, zal hij ervoor zorgen dat je vijanden verzoenen met jou. Hoef je niets te vrezen, want hij heeft gezegd, ik zal je terzijde staan. Ik zal je terzijde staan. Vandaag is de dag van de redding, broeders en zusters. Vandaag is de dag van verzoening. Vandaag is de dag om ergens een plaats te vinden, een peniel ervaring te hebben met de Heer. Om te worstelen met die oude zelf. En zeg van, Heer, verander mijn naam. Verander mijn naam. Ik heb genoeg van die oude Bart. Ik heb genoeg van die oude Bart. Bekeer me, Jezus. Geef me een nieuwe naam, een nieuw plan. Halleluja, ik zal je volgen. Halleluja, halleluja. We mogen niet wachten tot morgen, want we leven in een slechte tijd. Grijp elke gunstige gelegenheid aan om in vrede te leven met anderen. Nu, soms kan je er niet aan doen. Je doet je ding en de anderen willen niet reageren. Maakt niet uit, jij hebt je ding gedaan. Amen. Jij hebt voor vergeving gevraagd. De ander is nog steeds bidder. Oké, je hebt je ding gedaan. Halleluja, we gaan verder, we blijven voor bidden. Amen. Maar grijp de gelegenheid aan. Want voordat we weten, hebben we er spijt van. Dan kunnen we allemaal recht staan. Dank u, Jesus. Max Rubio. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Zuster Rebecca, kan je eventjes naar voren komen, alsjeblieft? Ik wil even over je bidden. Halleluja. Thank you, Jesus.